Aan de rand van Utrecht ligt een magische plek. De tuin staat vol oude bomen, medicinale planten, metershoge installaties en ateliers van kunstenaars. Loop je verder, dan zie je een imposant gebouw verschijnen. Dit is de Metaalkathedraal. Nu een ecologische en culturele broedplaats, maar ooit was dit een katholieke kerk die later veranderde in een zijspan- en metaalfabriek. Het gebouw zag haar gebruikers veranderen van arme gelovigen tot Joodse onderduikers en van bedrijvige wederopbouwers tot hedendaagse klimaatactivisten. Je hoort hun verhalen in deze podcast. Dit is Het Geheugen van Metaalkathedraal. Aflevering 2. Bidden op blote knieën. Een verhaal gemaakt door Veerle van Dieren en Babette Rijkhoff.
Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dan ben ik het kwijt. Ik bid iedere avond op bed, bid ik onze Vader en de wees gegroet. En het is zo automatisch dat je het geen eens weet. Dat hoor je wel.
Ja. Van 1875 tot 1940 was de Metaalkathedraal een Rooms-Katholieke kerk. Als op zondag de mis begint, soms wel 3 keer per dag, stroomt het hele dorp naar de kerk toe. Binnen schuiven ze aan op houten bankjes. Sommige mensen dragen klompen. Andere glimmend gepoetste zondagschoenen. In de winter zijn de ramen versierd met ijsbloemen. Binnen is het nooit warm. De kerk is het centrum van de parochie Oude Rijn. Totdat hij in 1940 moet verhuizen.
Ja, dat heeft voor een deel te maken dat hij te klein was geworden. Anderzijds was hij ineens aan de rand komen te liggen.
Dit is Martin Los, pastoor van de katholieke kerk in de Meern. Door het graven van het Amsterdams Rijnkanaal kwam de kerk aan de rand van de parochie te liggen.
Dat kanaal is zo groot en zo breed dat het scheiding maakte in de parochie. Toen heeft men gekeken wat is een centrale plek.
Die centrale plek wordt gevonden in de kerk waar Martin Los sinds 1987 werkzaam is. Hij ontmoet in zijn kerk nog bijna wekelijks enkele parochianen die toen ze kind waren de kerk aan de Stadsdam bezochten.
We komen uit een tijd dat geloof zo verweven was met het dagelijks leven. Dat sprak je over het leven, had je het over het geloof. En zodra je over het geloof begon, ging het weer over het gewone leven.
Hoe zag het leven er 80 jaar geleden uit? Als je oude foto's bekijkt, zie je mannen met hoeden, onverharde wegen en een melkboer met paard en wagen.
We hadden een keuken, zo'n grote keuken, met ik weet niet hoeveel ramen erin, en er was 'swinters 1 ijsklompje.
Dit is mevrouw van Koten, 92 jaar, de derde uit een gezin van 12. Haar ouders hadden een sigarenwinkel midden in het dorp. Ze woonde op een half uur lopen van de kerk en was een jaar of 9 toen ze deze bezocht.
Koud als het er was, koud, want er werd niet gestookt. Ja, dat weet ik nog goed. Het was ook een ijsbaan, hè? Want je had condens op plafond. En dat ging ontdooien. En dan had je een ijsbaan in de keuken.
Ja, ik moest altijd... Weet je wat ik moest doen? Aardverschillen.
En dit is mevrouw van Engelen. 89 jaar. Opgegroeid in een boerengezin met 9 broers en zussen. Haar ouders brachten met een kar melk rond in de stad. Ze woonde recht tegenover de kerk en hoefde alleen het bruggetje over. Ze was een jaar of 8 toen ze de kerk bezocht.
Nu zeggen ze wel, Jezus, wat scheelde jij vlug aardappels? Ik zei, ja, ik moest uit school en dan moest ik schoenen poetsen en aardappels schillen.
Nog bijna wekelijks gaan mevrouw van Engelen en mevrouw van Koten naar de mis. Nu niet meer in de kerk, maar in het verzorgingstehuis waar ze tegenwoordig wonen.
Dat is het grote verschil met nu. Dat je moet bijna naar de kerk gaan om kerkelijke rituelen mee te maken. Maar die voltrokken mensen vroeger thuis. Als moeder het broodtafel neerzette, maakte ze eerst met mes een kruisteken en sprak een zegen daarbij uit.
Moeder bidde voor En wij moesten antwoorden en dan gingen we eten.
Ook thuis was het gevoel van, we eten niet zomaar voedsel om gevoed te worden, maar het is ook een sociale gebeurtenis en ook een uiting van dat we God dankbaar zijn.
Ja, dat ging niet moeilijk.
Er waren discipline, hoor.
Toen ging dat gewoon spelende wijze.
En daar is dus helemaal niks mis mee, hoor. Discipline, ja, daar word je mens van.
Naast het zegenen van het eten waren er meer rituelen.
Ieder avond werd de rozenkrans gebeden en op de knieën voor de stoel.
Het rozenhoedje noemden ze dat. Dat is een rozenhoedje. Ik heb ze nog gaan, hoor. Moet jij ze zien?
Dat is een hele end, hoor. 5 keer 10 weesgegroetjes en dan nog onze vader. En ook dikwijls ook nog een kokosmat met je knieën. Dat is een hele harde mat. En gaat er maar eens op je knieën zitten, de hele rozenkrans. Nee, dat is niet prettig, hoor. Ja, je deed dat gewoon. Klaar.
Men had ook, voor het geval dat iemand ziek werd, een doosje of koffertje met een kruis en 2 kaarsen, een wijwaterbakje.
En ja, wijwatersbakje met wijwater, ja.
Dan kon je flessen halen in de kerk met wijwater. Dat was gezegend water. Maar verder was het ja, eigenlijk gewoon water uit de kraan, is het geweest.
Met palmpasen kreeg je uit de kerk een fles wijwater en een palmtak mee naar huis. De palmtak hingen mensen achter het kruisbeeld. Een beeld dat meestal boven de deur hing. En gebruikten ze als er iets of iemand gezegend moest worden.
Als het ging onweren, dan nam de heer des huizes meestal, zeker als het boeren waren, een palmtakje.
En dan gingen we in de kamer en dan ging mijn vader met wijwater het buiten zegenen. En dan kon de bliksem inslaan, dat heel vaak gebeurde vroeger. En dan gingen ze dat wijen en wij bidden een beetje binnen.
Dit soort verhalen en rituelen die beginnen langzamerhand te verdwijnen, maar die waren heel gewoon. De katholieke kinderen die gingen 's morgens eerst naar de mis. En moet je voorstellen dus dat ze dat allemaal te voet deden. 2 kilometer heen, 2 kilometer terug.
De kerk lag een half uur weg. En daar moesten wij lopend naartoe.
Wij denken dan, oh, wat een inspanning iedere dag en wat vervelend. Maar voor hen betekent het ook onderweg kinderen tegenkomen.
Je stond met een heel gezelschap terug. Het was echt niet zo beroerd altijd, hoor.
Nieuwtjes uitwisselen, gezelligheid. Er was geen telefoon, er was geen WhatsApp. Dus die hele kerkgang, ook door de week, werd niet alleen ervaren als een enorme verplichting, maar ook als iets nuttigs en iets plezierigs.
Nou, ik denk dat we het heel gewoon vonden.
Nee, ja, je ging automatisch, je ouders wilden het.
We hadden op dat gebied niet zoveel inbreng, hoor.
Het was ook wel een verzetje natuurlijk. Je had even wat anders, je zag weer wat anders.
De kerk aan de Stadsdam staat dan nog midden in de weilanden. Enkel omringd door een paar boerderijen en de woning van de pastoor. Vanaf de straat gezien steekt het voorportaal iets uit. Een groot, spitsgevormd raam siert de gevel. Aan de zijkanten van de kerk prijken 2 hoge, smalle torens.
Ja, nou, het was gewoon heel anders als nu. Het was echt een oudere kerk. Je zag ook wel die kruisbeelden allemaal aan de zijkant. Maar veel kaler alles natuurlijk. Geen verwarming. En nou ja, je zat meestal achteraan. De rijke boeren, die konden die plaatsen, weet je, die plaatsen werden verkocht met opbad. En hoe meer je nou bood, dus de rijkste boer kon de duurste plaatsen kopen.
Het waren mensen die vroeg op moesten. En die waren best wel, die zaten altijd te slapen ervoor en in de kerk. Zij we wel eens.
Je was dan altijd de mindere eigenlijk. Je mocht er ook niet op gaan zitten. Als er nou bijvoorbeeld die vroegmis was. Je ging er zitten en er kwam er een kennis van hun. Dan moest je van die plaats af.
In de kerk was het vroeger gewoonte om als vrouw een soort hoofddoek te dragen.
Mantilla heet dat, hè? Manteltje eigenlijk. Ja, dat was een teken van die tijd dat men vrouw was, volwassen was en een zegen van boven.
Het dragen van een hoofddoek was niet alleen een uiting van vroomheid.
Mensen hadden totaal geen geld om iedere week naar de kapper te gaan. En door een doek om het hoofd te hebben, hoefde je niet de hele tijd te denken van hoe zie ik eruit. Gewoon heel praktisch weer.
In de kerk had je twee rijen met banken, gescheiden door een gangpad in het midden.
En je had dan een Jozefkant en een Mariakant.
Wij zaten gewoon bij mijn moeder, en ja, de man en de vrouw apart.
Wij zeggen, wat idioot, hè, want man en vrouw zijn gelijk en leven door elkaar enzovoort. En dat is ook zo. Alleen, wij kunnen natuurlijk nooit in de huid van de mensen kruipen van toen. Maar heel veel vrouwen die zeiden, de kerk was vroeger de enige plek waar ik tot rust kwam. Want thuis plukte mijn man en mijn kinderen de hele dag aan mij. En in de kerk kon ik even gewoon helemaal... Dus wat wij nu vertalen als mannen en vrouwen, allemaal gelijk enzovoort... Dat speelde toen op dat niveau niet. Dus er waren andere dingen waar we nu niet eens aan kunnen denken. En we moeten niet terug naar vroeger. Maar we moeten niet vroeger veroordelen omdat het anders was dan nu.
Vanaf de jaren 50 begint de welvaart in Nederland flink te stijgen. Een tobbe wordt vervangen door een wasmachine, een fiets door een Solex. Elvis Presley verovert de harten van vele dorpsmeisjes. Auto's zijn niet meer voorbehouden aan de dokter of de notaris, maar worden het bezit van de gewone man.
Als je vroeger een katholieke kerk had, als de mannen dan voorbij een katholieke kerk liepen, dan namen ze hun hoed af. Maar nam dan de hoed af voor onze Heer. Dus een gebaar van respect. Dat verdwijnt ook als mensen in auto's zitten en met 50 kilometer voorbij rijden. Dan ga je niet even zo doen. Dat zijn twee verschillende werelden.
Ook in huis kan het geloof steeds minder goed samengaan met nieuwe technologieën. Zo stond vroeger in bijna alle huiskamers een heilig hartbeeld. Dit is een beeld van Christus met in de borst een vlammend hart.
Dat is gebleven tot de televisie kwam. Toen kwam ineens de wereld, bij de buitenwereld kwam ineens het huis binnen. En dat verdroeg zich niet met elkaar. Dus die heilig hartbeelden gingen naar de slaapkamer toe.
Geloof en het dagelijks leven raken in de moderne tijd steeds meer van elkaar gescheiden. Oude rituelen beginnen te verdwijnen. En nieuwe rituelen lijken niet zo makkelijk te ontstaan.
Maar ik geloof dat het ook niet meer zo erg is hoor. Met de zaterdag en soms in de kerk gaan.
Nou, omdat ze denken tot ze het beter weten met een heleboel dingen als wij. Dat is het altijd geweest zijn. Dat denk ik. Maar dat is het misschien niet.
Nou, die zal wel verdwijnen, denk ik. Want heel veel kerken die worden gesloten.
Omdat mensen toch allemaal het gevoel hebben van, ja, geloof is vooral iets innerlijks. En dat is het in de eerste plaats natuurlijk. Maar het is wel mooi om dat ook samen te beleven in gezamenlijke rituelen. Alleen zien we daar tegenwoordig vooral een beetje de negatieve kant van. Want dan begint men meteen over ja, groepsdwang en lange broek of rok of hoofddoek. Dan kom je in dat hele verhaal terug. Maar dat is eigenlijk heel jammer. Want eigenlijk betekent dat je geen rituelen meer kunt doen. En daarmee gaat een heel stuk verloren van menselijke expressie. Wat natuurlijk wel interessant is, onze parochie verkleurt helemaal. Ik had 2 jaar geleden alweer 78 communicanten, waarvan 37, dus meer dan de helft, 1 of 2 allochtone ouders had.
In het katholieke geloof is er het ritueel van de huiszegening. Wanneer je nieuw in een parochie kwam wonen, dan vroeg je aan de pastoor of de kapelaan om je huis te zegenen. Dit ritueel dreigde na de jaren 60 te verdwijnen. Nu blazen nieuwe Nederlanders dit oude ritueel nieuw leven in.
Dus als er een telefoontje naar het pastoraal centrum komt van we willen graag dat ons huis gezegend wordt, is dit 9 van de 10 gevallen mensen uit de Filipijnen of uit Indonesië of uit Italië. En dat is dan weer heel leuk, omdat die nog het gevoel hebben van ja, we zoeken nieuwe bescherming. Door bij die gemeenschap aan te sluiten, voelen we ons ook geborgen. Als het blanke Nederlanders zijn, zijn het vaak mensen die gehoord hebben over boze geesten en zo. Dan heb ik meer de neiging om mensen naar een psychiater toe te sturen of een psycholoog. Zo is het eigenlijk niet bedoeld, de zegening van het huis.
Ik blijf nog naar de kerk toe gaan en ik heb het altijd gedaan ook, ja.
Nou, je ontmoeten en je hoort misschien nog eens wat. En het hoort er gewoon bij, meisje. Hoort er gewoon bij. Het is een stukje leven van een mens.
Dat bidden, dat doe ik nu nog. In mijn eentje ook.
Tradities en gewoontes, die wil je eigenlijk zo lang mogelijk handhaven. Meestal op bed, hè? Dan bied ik een paar wezen groetjes voor iedereen die het nodig heeft en dan val ik vanzelf in slaap.
Toen kom ik met, mag ik lekker slapen? Dag, liefje, dag, lief vrouwtje. Dag, engelen zoet, die mij vannacht bewaren moet. Maar dan ga ik weer slapen, dus. Het is weer goed gelukt.
Dit was het geheugen van Metaalkathedraal. De eerste 3 afleveringen van deze podcast zijn mogelijk gemaakt door het K.F. Heijnfonds, het Ventene van Vlissingenfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wil jij nou meer verhalen horen? Ga dan naar metaalkathedraal.nl/podcast en steun ons met een klein of groter bedrag. Zo kunnen wij nog meer verhalen maken over deze bijzondere plek.